Goedemorgen. Mooi om weer bij jullie te zijn. Het was inderdaad een spannende tijd voor mij, voor ons als gezin. Maar ik ben dankbaar dat ik vanmorgen hier weer mag zijn. En als we dan zingen, Vader, wij verwachten u, dan roept dat wel herinneringen op aan de tijd van de operatie, 16 augustus, de dagen daarvoor al. Had ik ook zoiets, Vader, ik verwacht u. Maar mijn eigen onrust stond me in de weg om dat te ervaren. Toen schreef een vriend van 94 jaar, een Rooms-Katholieke priester, mij. Zei ik, sprak met de Heer over jou en hij zei, ik hou van Wigger, of die nou rustig is of onrustig. En toen dacht ik, ja, hoe ik mij voel verandert God niet. Dus ik mag hem verwachten. Het was een spannende tijd, inspannende tijd ook, wat het herstel betreft. Ik ben nog bezig met revalideren. 2-3 keer in de week sporten onder begeleiding van de fysiotherapie om weer kracht te krijgen en ook conditie weer op te bouwen. Maar het gaat supergoed en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Ook heel erg bedankt voor jullie meeleven. Er vielen elke dag een stapel kaartjes door de bus. En dan was het altijd weer mooi om te zien, gemeente in Apeldoorn, gemeente in Meppel, gemeente Muntendam. Mensen via de bemoedigingssite, enzovoort, enzovoort. Geweldig bedankt voor jullie meeleven en vooral ook voor jullie gebeden voor ons samen. Nou, genoeg over mij. Laten we maar gaan naar waarvoor we gekomen zijn, om iets van de Heer te mogen ontvangen. En de gemeente, ook even voor de Alpha-cursisten, is bezig met het gebed dat Jezus zijn leerlingen leert in Matthäus 6... om te bidden uit Onze Vader. Een gebed dat over de hele wereld ook bekend is, denk ik. En vandaag zijn we toe aan de zin en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat betekent dat we vanmorgen ook met de boze ons bezig zullen houden. Maar op voorhand wil ik al zeggen dat niet de hoofdzaak is. Dat het erom gaat dat je de boze weerstaat en dat je dat kunt om alles wat we in die prachtige liederen van vanmorgen al gezongen hebben, om wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door de kracht van de Heilige Geest, waar jullie als Alpha-cursisten zoveel over hebben gehoord, door de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt, kunnen we de boze weerstaan. En er zullen heel veel mensen vandaag de dag zeggen, ja, de boze, de duivel, Satan. Ja, is dat niet een verhaal wat je naar het rijk van de fabelen moet verwijzen? Is dat niet iets waar een mens van de 21ste eeuw nog in gelooft? Moet dat nou zo nodig? Moeten we het daarover hebben? Nou, in mijn tijd was er een horrorfilm, The Exorcist. Ik heb hem nooit gezien, maar ik weet wel dat hij er was. En degene, wie heeft hem wel gezien? Even eerlijk, hè? Even eerlijk bekennen. Dat is in de kerk soms lastig, maar Oké, een aantal hebben hem gezien, The Exorcist. Nou, de schrijver, of de maker, de producer van de film The Exorcist heeft het volgende gezegd. Als het om het bestaan van God gaat, ben ik een ongelovige. Als het gaat om het bestaan van God, zegt hij, ben ik een ongelovige. Maar de duivel, tja, dat is een andere zaak. De duivel laat zien dat hij er is. Hij maakt veel reclame. Dus deze man was, als het gaat om geloven in God, een atheïst. Hij geloofde niet dat er een God was. Een God van liefde, zoals wij daarover zingen, zoals wij die belijden, zoals wij die hebben leren kennen, zoals die zich leert kennen aan ons in de Bijbel. Maar wat de duivel betreft, geloofde die in zijn bestaan. En dat is niet zo gek. Want als je om je heen kijkt in de wereld, is er genoeg ellende. Is er genoeg leed, is er genoeg haat. En we hoeven maar naar de Amerikaanse verkiezingen te kijken om te kijken wat het uitwerkt. Dat mensen elkaar alleen nog maar de grond in kunnen trappen blijkbaar. Om zo de stem van het volk te winnen. En wat van IS gedacht. En de oorlog nu weer in Mosul. En al die vluchtelingen die we hebben gezien, die we kennen. Sommigen die het niet overleefd hebben en aangespoeld zijn. Dat jongetje op het strand vorig jaar. Het zijn allemaal beelden die we zomaar bij ons binnenkrijgen. Ja, de duivel maakt wel veel reclame. Er is veel kwaad in deze wereld. En het is niet voor niets dat Jezus dan ook een gebed als En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In het modelgebed wat hij zijn leerlingen leert, opneemt. En dat onze Vader, je moet weten dat dat midden in een lange rede van de Heere Jezus staat. Een soort onderwijs, een soort troonrede zou je kunnen zeggen. Alleen is er geen gouden koets en is er ook geen balkonscène. Maar Jezus is met een grote groep mensen en leert de mensen de principes van het Koninkrijk van God. Hij laat eigenlijk zien, weet je, als God regeert, dan gaat het er zo toe. En in heel Matthäus 5, 6 en 7 krijg je een prachtig plaatje van hoe God het leven bedoeld heeft. Hoe God bedoeld heeft dat wij met elkaar zouden omgaan. Jezus zegt eigenlijk, als je je hieraan houdt, dan ben je een volwassen burger van het Koninkrijk van God. Dan ben je verantwoordelijk burger. Dan kun je je keuzes maken, je keuzes zelfstandig maken binnen de grenzen van wat belangrijk is voor mijn Vader in de hemel. Maar we zien om ons heen dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Er is dat andere Koninkrijk en de Bijbel spreekt daar ook volledig open over. Vanaf het bijna het begin van Genesis tot en met het laatste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek Openbaring, zie je dat er voortdurend strijd is tussen licht en duisternis. Tussen de geest van de waarheid, waar het in het Alfa-weekend over ging, de geest van God, en wat Jezus noemt de duivel, de vader van de leugen. De geest van de waarheid tegenover de vader van de leugen. Christus, Jezus Christus tegenover zijn tegenbeeld, de antichrist. Goed tegenover kwaad. En midden in dat krachtenveld, waarin ook Jezus mens werd, en waarvan de Bijbel zegt dat hij op dezelfde manier verzocht is geworden als jij en ik. Hij kent onze verzoekingen, hij kent onze verleidingen om mee te doen met de dingen van dat andere koninkrijk. Daar staan ook wij midden in dat krachtenveld. En hoe kunnen we dan de verlossing waarom we bidden in het Onze Vader, verlos ons van de boze, hoe kunnen we dat dan ervaren? Hoe bieden we weerstand aan verzoeking als de duivel probeert ons anders te laten leven dan God bedoeld heeft? Nou, als je de lijn van de Bijbel leest en je kijkt wat de Bijbelschrijvers ook in het Nieuwe Testament zeggen over hoe wij moeten omgaan met als we Satan op ons pad tegenkomen, dan zie je dat dat gebed, verlos ons van de boze, niet alleen een gebed is, een vraag is naar God. Zo vatten wij gebed vaak op, alsof het alleen maar vragen, wilt u. Maar je ziet hier dat gebeden ook iets met jezelf doen. Want wat het Nieuwe Testament zegt, wordt kernachtig verwoord in Jacobus 4, vers 7. En als het goed is, verschijnt dat ook op het scherm. Waar staat: onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Met andere woorden, je krijgt ook zelf verantwoordelijkheid. En er zitten denk ik een aantal elementen in. Het begint niet voor niets met onderwerp u aan God. Daar zal ik straks iets meer over zeggen. En verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Dus onderwerpen aan God. Ik denk dat je ook je vijand moet kennen, want hoe kun je anders verzet bieden aan de duivel? Je moet weten wie hij is. En vervolgens moet je weerstand bieden aan de manieren waarop hij probeert je bij God vandaan te houden. Nou, dat onderwerpen aan God. Laten we daar eens beginnen. Wat betekent dat? Wat betekent nou onderwerp je aan God? Een woord onderwerpen, dat roept al gauw beelden op van dat je slaafs moet zijn, dat je over je heen moet laten lopen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is niet wat de Bijbel bedoelt met onderwerpen. Onderwerpen wordt kernachtig verwoord in een lied dat een groot negerkoor ooit zong in een kerk. En je kent dat wel, van die Amerikaanse kerken waar ze een koor hebben en dat zingt in elke dienst en dat neemt de mensen mee in aanbidding naar God toe. En zij zongen voor de preek een lied wat maar een paar woorden had. En de enige woorden waren yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes. En dat werd eindeloos herhaald. Nou, ik weet dat sommige mensen al een hekel hebben aan sommige opwekkingsliederen omdat er een keer een refrein herhaald wordt. Nou, dit werd eindeloos herhaald. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes. Ja, Heer. Ja, Heer. Ja, Heer. Ja. En toen draaide de dirigent zich om naar de gemeente en zei zo. Nu zijn we wel klaar om het woord van de Heer te ontvangen. En hij nodigde de predikant van die morgen uit om de preek te komen houden. Dat is een beetje de kern, denk ik, van onderwerpen aan God. U mag het zeggen. Het gaat niet om mij. Het gaat om u. Wat wilt u tegen mij zeggen? Wat u wilt zeggen is goed. U bent een goede God. U bent een God wiens weg altijd de beste is. Gods weg is de beste altijd. U bent de God die ik wil vertrouwen. En wat u zegt, zo zal ik doen. Dat is ook het beeld van het koninkrijk wat Jezus schetst in die bergreden. Een koning, en de mensen in zijn tijd wisten dat heel goed, die hadden niet een ceremoniële koning zoals onze koning en koningin, maar die hadden een koning die bepaalde wat er gebeurde in het land. En wat de koning zei, had invloed op jouw leven en op de keuzes die jij maakt. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Zoals het in de hemel gaat, zo ook op aarde. Zoals de dingen bij u toe gaan, zo ook, Heer, in mijn leven. Dat is een gebed van onderwerping, van overgave. Het tweede belangrijke in zo'n tekst is dat je ook weet wie de duivel is. Want sommige mensen hebben daar hele rare ideeën bij. Die zien God als aan de ene kant en de duivel aan de andere kant als twee gelijkwaardige partijen. En de duivel heeft bokkenpoten en een drietand en horentjes op zijn hoofd, een of andere eng wezen zoals wij dat ons voorgeschoteld is in allerlei boeken en in plaatjes. Maar je moet weten dat Satan bij lange na niet is als God. Maar hoe zou je ooit weerstand kunnen bieden als we zeggen dat God almachtig groot is en er zou een even grote tegenpartij zijn? Hoe zou jij als mens dan ooit aan deze opdracht kunnen voldoen? Dat zou niet gaan. Maar Satan is niet als God. Weet je, wij zijn geneigd om de werkelijkheid te verdelen in het natuurlijke, dat wat we vast kunnen pakken, wat we kunnen zien, wat we kunnen horen, wat we kunnen ruiken. Het natuurlijke en het bovennatuurlijke. Dat is geen Bijbelse onderscheiding. De Bijbel onderscheidt tussen schepper en schepsels. En misschien hoor je het vanmorgen voor het eerst, maar de duivel is niet meer dan jij en ik, niet anders dan jij en ik, een schepsel. De Bijbel laat heel weinig zien over de oorsprong van Satan, maar wat het er laat zien is dat hij een engel van God was. Geschapen door God, om hem te dienen, maar in opstand gekomen en daarom uit de hemel gegooid met al zijn trawanten aan zijn zij. Nou, dat is iets groots, dat is iets kosmisch wat zich daar blijkbaar heeft afgespeeld. Dat hoef ik ook verder niet te begrijpen. Ik mag gewoon aannemen dat het zo gegaan is. Maar het laat zien dat Satan bij lange na niet de positie van God heeft. Dat hij ook, maar net als jij en ik, een schepsel is. En dat betekent als hij een schepsel is, dat hij ook niet overal aanwezig kan zijn. Dat hij maar op één plaats tegelijk kan zijn. En de kans dat jij en ik ooit rechtstreeks met Satan te maken krijgen, is bijna niet heel. Waar we wel mee te maken kunnen krijgen, zijn zijn aanhangers. Boze geesten. Die erop uit zijn vanuit het vernietigende hart van Satan om jou en mij kapot te krijgen. Om de kerk van Jezus Christus kapot te krijgen. Om deze wereld tot een chaos te maken die die was voordat God er orde in schiep. Voortdurend is Satan bezig door een hele hiërarchie van demonen en machten en krachten om dat voor elkaar te krijgen, om Gods werk onderuit te halen. Maar de Bijbel zegt dat toen Jezus stierf op het kruis van Golgotha, hij Satan ontwapend heeft en hem openlijk te kijk heeft gezet. En Satan weet dat. Hij weet dat de belangrijkste slag verloren is. En dat hij nog maar beperkte tijd heeft om te roven, om te vernielen, om kapot te maken. C.S. Lewis laat ergens in een boek van hem zien dat hoe groot de duivel eigenlijk is, of hoe klein hij eigenlijk is, moet ik zeggen. Er komt een man in de hemel aan en hij krijgt daar rondleiding en hem worden alle pracht van de hemel wordt hem getoond. En dan zegt hij, ja, maar ik heb wel een vraag. Waar is nu dat hele gigantische rijk van de boze? Dat rijk van de duisternis dat op aarde zo verschrikkelijk groot leek. Waar is dat dan? En de engel die hem rondleidt, die valt op zijn knieën, plukt een graspriet, zoekt even in het gras, vindt een klein gaatje en zegt, kijk, daar in dat hele kleine gaatje, daar zit heel het rijk van de duisternis. De man die keek hem aan en zei, dat kan niet. Het leek op aarde zo groot. Maar vanuit Gods perspectief is Satan niet meer dan een heel klein, kleinzielig wezen. En dat betekent ook, als Satan een geschapen wezen is, dat hij niet alles weet. God weet alles. God kan jouw gedachten lezen. Maar Satan kan dat niet. Hij kan je wel gedachten inbrengen. En reken maar dat hij je observeert. En dat hij weet hoe jij op dingen reageert. Dat zijn machten, krachten, demonen weten hoe jij op dingen reageert. Dat hij weet wat jou triggert. Dat heeft je geobserveerd. Met het doel om je kapot te maken. Maar hij weet niet alles. Op een gegeven moment heeft Nebukadnezar, de keizer van het Assyrische Rijk, een droom. En hij laat al zijn magiërs en zijn tovenaars, mensen die in verbinding staan met de macht van de duisternis, komen. En hij zegt, jullie moeten niet alleen mijn droom uitleggen, jullie moeten ook vertellen wat ik gedroomd heb. En ze kunnen het geen van alles. Satan weet niet alles. En Daniël wordt geroepen. En Daniël bidt tot God en God laat hem zien wat Nebukadnezar, het grote beeld dat opgericht stond. Een droom over de toekomst van het rijk van de Assyriërs en over de toekomst van de wereld. En Daniël kan het uitleggen, omdat God alles weet en Satan niet. En dat betekent dat we Satan niet moeten overschatten. Dat we hem niet groter moeten maken dan hij is. Anders zal het je nooit lukken om verzet te bieden. Dat betekent ook dat je hem niet moet onderschatten. Want hij heeft nog steeds een bepaalde macht. Hij heeft een hele kolonie van handlangers die jou probeert kapot te maken. En het werk van God in jou te vernietigen. Onderwerpen aan God. Zeggen, God, u mag het zeggen. De duivel kennen en vervolgens weerstand bieden. En als we dit op een rij zetten, dan weet je ook dat dat mogelijk is. En dit vers laat ook zien dat we daarin een verantwoordelijkheid hebben. Dat er een actieve verantwoordelijkheid is. Dat als jij bidt, verlos ons van de boze, dat gebed ook als een boemerang bij jezelf terugkomt. En dat God jou verantwoordelijk houdt voor de wijze waarop je weerstand biedt tegen alles wat Satan probeert in jouw leven te doen. En laten we dan met elkaar gaan kijken naar Matteüs 4. Waar Jezus verzocht wordt door de duivel. Omdat ik denk dat we daar een aantal dingen van kunnen leren. Opmerkelijk, het verhaal dat we gaan lezen van Jezus gebeurt nadat Jezus op de ultieme manier heeft laten zien dat hij zich wil onderwerpen aan God. Hij is 30 jaar geworden, is bezig geweest met de dingen van zijn vader. En dan komt hij bij Johannes de Doper en zegt hij, ook ik moet kopje ondergaan. Ook ik moet sterven aan mijzelf, aan wat ik allemaal zou willen, aan wat ik allemaal los van vader zou kunnen. Ik wil mij onderwerpen aan God. En de doop is het ultieme beeld dat je zegt, God, u mag het zeggen in mijn leven. Je gaat kopje onder aan je eigen ambitie, aan je eigen manier van leven, aan je eigen invulling van je leven, aan het koning zijn over je eigen leven. En je zegt, dat wil ik niet langer. En dat is echt een cruciaal moment. Want vraag het maar eens aan moslims die zich bekeerd hebben tot het christendom. Er komt al heel veel verzet als een moslim naar de kerk gaat. Maar wanneer komt het meeste verzet van zijn geloofsgenoten, en met name vanuit de familie vaak? Op het moment dat hij zich wil laten dopen. Er gebeurt iets in die doop. Satan weet dat die doop een markeringspunt is waar geen ommekeer meer van mogelijk is. En ik denk dat heel veel van jullie het misschien ook al ervaren hebben. Een stukje strijd in de familie. Niet omdat je naar een evangelische of baptiste gemeente ging, maar een stukje strijd toen je kopje onder wilde gaan en wilde laten zien. Ik onderwerp mij aan God. En dat zijn indicaties voor mij. Dat Satan heel goed weet. Dat dat een onomkeerbaar moment is. En dat hij daaromheen probeert op allerlei mogelijke manieren vernietiging te brengen. Jezus is net gedoopt en de Satan is er als de kippen bij. Laten we het samen gaan lezen. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. En nu kwam de beproever naar hem toe en zei: als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. In Jezus antwoordde: er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht. En hij zei: dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. En dat klinkt ons soms wat raar in de oren. Hoe kan de duivel dat beloven? Nou, de Bijbel zegt dat hij de heerser over deze wereld is. Dus het is terecht wat hij hier aan Jezus aanbiedt. Ik kan je de macht geven over al deze koninkrijken als je één keer voor mij neervalt en mij aanbidt. En daarop zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan. Want er staat geschreven: aanbid de Heer uw God. Vereer alleen hem. En daarna liet de duivel hem met rust. En meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Nou, Jezus laat zien, onderwerp je aan God. Hij is gedoopt en God heeft dat bevestigd. Je bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. En hij gaat naar de woestijn, geleid door de geest, en daar is de duivel. En Jezus verzet zich. Hij weet dat hij doelwit is van het rijk van de duisternis. En dat moeten jij en ik ook weten. Als we geloven in Jezus, zijn we doelwit van het koninkrijk van de duisternis. En daarvoor kun je je kop in het zand steken. Maar als je je kop in het zand steekt, blijft er nog genoeg over waarop hij kan richten. Zijn doelwit, net als Jezus. En het begint altijd, net als Jezus, bij al die verzoekingen, met twijfel te zaaien. Als je de Zoon van God bent. Jezus heeft het net van de Vader zelf gehoord. Jij bent mijn geliefde Zoon. En Satan peurt daar een beetje twijfel in. Als je de Zoon van God bent. Hij probeert het hart van Jezus te laten twijfelen. En weet je, dat gebeurt ook. En we gaan dat nu niet meer lezen. Maar anders moet je dat thuis nog maar eens lezen. Genesis 3, het eerste verse, dat gebeurt ook bij Eva. God heeft zeker gezegd dat. En hij vertelt een halve leugen aan Eva. Dat je van niets mag eten. Nee, zegt Eva, dat is niet waar, dat is niet waar. En op dat moment, op het moment dat ze ingaat op zijn leugen, is ze eigenlijk al verloren. Ze zegt, we mogen van alles eten, behalve van die ene boom. Ja, zegt hij, nou, Heer, God neemt een loopje met je. God neemt een loopje met je. God wil jou gebruiken. God is niet die goede God. Want hij weet, hij is ook jaloers, want hij wil niet dat jij van die boom eet, want dan word je net als hij. Dan kun je het zelf in je leven, dan heb je hem niet meer nodig, dan kun je het zelf even. Dat is de verleiding. En heel geniepig probeert hij een zaadje van twijfel aan God in je hart te laten komen. En dan gaat hij toeslaan op verschillende terreinen. Hij begint bij het brood. Jezus heeft honger. Een dagelijkse behoefte. Voorzien in je levensbehoefte. In de noden van je leven. En Jezus zegt: nee, Satan. Er zijn belangrijker dingen dan mijn brood, dan mijn kleren, dan mijn geld, dan mijn auto, dan mijn huis, dan mijn hypotheek, dan mijn verzekering. Er zijn belangrijker dingen. De dingen van God. Op een andere plaats, in diezelfde bergreden, zegt Jezus: zoek Eerst het koninkrijk van God en al het andere komt bovendien. En wij leven zo vaak andersom. Stellen eerst heel veel zeker en kijken dan hoeveel tijd we nog over hebben om de Here te dienen. Betalen eerst al onze rekeningen en kijken dan of er nog iets overschiet om voor het werk van de Heer te investeren. Je zegt, zoek eerst het koninkrijk en dan biedt daarmee weerstand aan de duivel. Ik vertrouw God dat als ik hem eerst zoek, dat God zal voorzien dat ik in niets tekort kom. Je dagelijkse behoeften. En die hele gewone dingen die zo gewoon lijken, zijn eigenlijk helemaal niet gewoon. Zijn voor God belangrijk, zijn voor God geestelijke zaken. Hoe ga jij daarmee om? De tweede verzoeking komt op invloed en macht. Jezus, stort je van die tempel. Je kunt de machten manipuleren. Je hebt het in je hand. Als je dan de Zoon van God bent, dan kun je toch alles in je voordeel laten werken. Het gaat om jou. Dat is eigenlijk de leugen die hierin zit. Denk ook maar later. Als je de Bijbel een beetje kent in Handelingen, Simon de tovenaar in Samaria, die allemaal krachten kon doen en wonderen kon doen, maar wel vanuit de boze gevoed. En die ziet dan de apostelen door de kracht van de Heilige Geest allerlei dingen doen en mensen de handen opleggen, waardoor ze de geesten ontvangen en dan wil die er wel voor betalen. Want hij heeft de behoefte om te manipuleren, om dingen naar zijn hand te zetten. Wie van jullie kijkt naar House of Cards? Dus, ik ook. Ik zit in seizoen 2 nu. Ik weet niet hoe ver jij bent. Je hebt alles gezien. Francis Underwood is daar de hoofdpersoon. En hij manipuleert iedereen in zijn omgeving tot aan zijn eigen vrouw toe. En dan kun je daar naar kijken. En dan kun je dat veroordelen. Maar zit het niet ook ergens een bodem dat wij dat ook graag willen? Ook in ons geestelijk leven. En ik had God wel willen manipuleren, dat hij mijn aderen even schoon had geveegd. En ik geloof dat God dat kan. En ik geloof dat hij het op deze wereld ook wel eens gedaan heeft. Mijn broer is ernstig ziek, kanker, met uitzaai. En ik geloof dat God mensen met kanker genezen heeft op deze wereld. We hebben gebeden, maar mijn broer is niet genezen. En we moeten nog maar afwachten hoe het verder zal gaan. Maar wat is er dan snel die neiging om nog maar harder te gaan bidden en 1000 keer Heer te roepen in je gebed? Of om naar elke genezingsbijeenkomst te lopen, om maar God te manipuleren en in de hoek te drukken? En dat is de verleiding. Als we zeggen en zingen, Gods weg is de beste altijd, dan komt dat erop aan als de dingen anders gaan dan wij dachten dat ze zouden moeten gaan. Durven we God te vertrouwen. En dat is wat Jezus zegt. Het gaat om de dingen van God. Het gaat om God zelf. Het gaat niet om jou. En om jouw geluk. En het gaat niet om wat jij allemaal van God gedaan kunt krijgen. Het gaat om hem en zijn plan met deze wereld. En wil je daar je in voegen. En de derde verleiding komt op het gebied van de gemakkelijke weg. We regelen het zelf al even. We hebben God niet nodig. Je hoeft alleen maar voor mij te buigen. Dat kun je. Dat is toch niet zo moeilijk, Jezus. Je kunt toch even één keer op je knieën voor mij gaan. Dat is een gemakkelijke weg. Dan hoef je die hele weg, die moeilijke weg van dat mensen je afwijzen en dat mensen je gevangen willen nemen en dat uiteindelijk ook doen. En die hele weg van dat lijden aan het kruis, je hoeft het allemaal niet. Je kunt het zelf. Dat is makkelijk. En ook daar worden wij verleid, denk ik, om onafhankelijk van God ons doel te bereiken, om dingen na te streven waarvan we denken en die we ook nog heel geestelijk kunnen inkleden, maar die eigenlijk niets meer zijn dan de gemakkelijke weg naar wat wij prettig vinden. Maar wat is Gods weg? En dat is ook het weerwoord van Jezus op die derde verzoeking. Ik wil God alleen dienen. En later zal hij zeggen, mijn brood is om de wil van de Vader te doen. En ik kan je zeggen dat de wil van de Vader doen niet altijd de gemakkelijke weg is. Dat het vaak via omwegen loopt. Dat het vaak door dalen gaat waarvan je niet begrijpt waarom het gebeurt. of waarom je er doorheen moet. Maar Gods weg is de beste. De beste altijd. Zo zijn we doelwit. Doelwit van het rijk van de duisternis. Die ons probeert af te leiden van God. Die ons probeert aan te klagen en te zeggen, ja, maar weet je, wat ben jij nou eigenlijk voor Christus? En God zegt wel dat hij van jou houdt, maar kijk nou eens naar je leven. Als God echt van je zou houden, dan zou je dat toch niet toestaan. Dat is een van de grootste bezwaren, hè? Die mensen tegen het christelijk geloof hebben. Ja, als die God van jouw liefde is, dan zou er toch niet zoveel ellende in de wereld zijn. En ik snap het ook allemaal niet. Als ik God zou zijn, zou ik het ook anders doen. Maar ik geloof, Gods weg is de beste. En dat hij het overstijgt, dat hij het overziet, dat hij het in de hand heeft, dat het hem niet uit de hand loopt. En soms is het een strijd. De afgelopen weken rondom de operatie was dat voor mij een strijd om daar te blijven. Bij dat punt. God heeft het in de hand. Het is goed, hoe het ook zal gaan. Want we weten dat het uitloopt op een wereld zonder ellende, zonder ziekte, zonder dood. En dat elke traan die we hier op aarde moeten laten gaan, moeten huilen, afgedroogd zal worden. Dat het troost zal zijn en dat het voor eeuwig goed zal komen. Het loopt God niet uit de hand. Weet je wat belangrijk is? Wat Jezus kon in al die drie verleidingen, was onderscheiden waarop het aankwam. Zulke gaven van de Heilige Geest. En ik denk dat we dat als gelovige mensen allemaal nodig hebben. Dat we kunnen onderscheiden tussen wat van God komt en wat van onszelf komt en wat van de Satan komt. En dat begint erbij dat je weet wie je bent in Christus. Dat je een keuze hebt gemaakt. Ik ga een streep over. Ik stap van over van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van God. En dat is een streep waar een boom tussen zit die niet weer open gaat om terug te keren. Je bent getransfereerd. Zoals voetballers van de ene club naar de andere club gaan. En zij kunnen nog wel een keer terug. Maar wij zijn voor een ander team gaan spelen. Niet dat je dan volmaakt bent. Niet dat er dan geen fouten meer in je leven zijn. Je hoort bij dat andere koninkrijk waar God zegt, jij bent mijn kind, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter. Dat is de positie om daar vanuit weerstand te bieden aan de duivel. Wat er ook gebeurt, wat ik ook fout doe, ik ben een geliefd kind van God. En jij, Satan, hebt geen recht meer op mijn leven. Ik hoor niet meer bij jouw clubje. En de waarheid vervolgens van dat nieuwe rijk waar je binnen bent gegaan kennen. Dat was ook Jezus' kracht. Hij had het woord van God bestudeerd. Hij kende de waarheid van God. En weet je, ik denk dat dat voor ons heel belangrijk is. Als het gaat om het weerstand bieden aan de duivel. Dat we de waarheid van God kennen. Medewerkers op een bank moeten vals en echt geld van elkaar kunnen onderscheiden. Dat snappen we wel. Er is veel vals geld in omloop. En ik heb mij laten vertellen dat bankmedewerkers vals geld moeten leren kennen, niet door vals geld te bestuderen, maar door echt geld te bestuderen. Als het ware te voelen, te kijken, misschien wel te ruiken hoe echt geld eruit ziet. Dus zodat op het moment dat je een vals briefje van 10 of 20 of 100 euro in handen krijgt, dat je merkt van, hé, er klopt iets niet. Dat is toch een prachtig beeld van hoe wij mogen leven in de waarheid van het Koninkrijk van God. Dat we de waarheid gaan ruiken, gaan proeven, dat we de Bijbel openen in ons persoonlijke leven, niet alleen op zondagmorgen of als het een keer uitkomt, of als we een opening moeten verrichten of wat dan ook, maar ook in ons persoonlijke leven die Bijbel kennen, doorlezen, proeven, zodat als we met verleiding of met misleiding wat dan ook te maken krijgen, dat we voelen, er klopt iets in. We kunnen zeggen, oh, dit is niet wat God van mij vraagt. Dat was Jezus' kracht. Hij leefde, hij vertelde niet alleen over de waarden van het koninkrijk, hij leefde ze, omdat hij ze kende. Hij was daarin gegroeid. En daar mogen wij ook in groeien, want misschien sta je wel aan het begin van je geloofsweg en denk je, ja, maar dat weet ik allemaal niet. Maakt niet uit. Weet je, je mag groeien. En in de westerse wereld, daar zijn we heel erg geneigd om dingen in tweeën te splitsen. Van ja, of je doet het helemaal goed, of je doet het helemaal fout. Of het is helemaal goed en het is helemaal fout. In het Joodse denken, waarin de Bijbel is ontstaan, werd de Bijbel, werd de Torah, de eerste vijf boeken, gezien als een heenwijzing. Weet je, dit wil je de weg wijzen in het leven. Je mag groeien. Als je roddelt in je leven, weet je, zorg er dan voor dat je dat niet meer doet. En als het niet lukt om het in één keer niet meer te doen, zorg dan in elk geval dat je het morgen minder doet dan vandaag. Maar dan komt er groei en dan komt er ruimte voor het Koninkrijk van God. En dan komt er ruimte voor de waarheid en dan ga je die waarheid leren kennen. Willen we verzet bieden aan de Satan? Willen we verlost leven van de boze? Dan zullen we de waarheid moeten kennen. Want God trekt ons niet terug uit deze wereld. Jezus bidt dat ook. Als hij bijna zijn lijden en sterven onder ogen moet zien in Johannes 17. En ik wil Johannes 17 vanaf vers 15 een paar versen met jullie lezen. Hij bidt daar tot zijn Vader in de hemel en hij bidt voor zijn leerlingen en voor de mensen die zijn leerlingen daarna zouden worden. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen. Het is niet de bedoeling dat wij ergens in een klooster met elkaar gaan leven en ons helemaal terugtrekken uit de samenleving. We mogen midden in die wereld leven. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid, want uw woord is de waarheid. Maak dat ze sterk zijn. Maak dat ze anders zijn door uw waarheid. Help ze om die waarheid te omarmen. En met die waarheid doe je het licht aan. Midden in de duisternis die Satan probeert om je heen te leggen. Met die waarheid kun je gedachten beschermen. En ook je gedachten toetsen. Je kunt niet al de gedachten voorkomen dat je ze krijgt. Maar je kunt wel voorkomen dat ze landen in je hoofd. Jij bent de verkeersleider. En je kunt een gedachte waarvan je weet, dat is niet een gedachte van God. Kun je naar Jezus verwijzen. Corrie ten Boom zei, als de duivel aan je voordeur aanklopt, moet je Jezus vragen om open te doen. De waarheid van hem. Gericht zijn op het juiste koninkrijk en daarmee bezig zijn, zodat je elke vorm van afleiding of misleiding zult herkennen. En ik wil afsluiten met nog een paar versen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, waar hij dat ook schrijft, dat we bezig moeten zijn met de waarheid van God. Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En dan komt het tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Want dat brengt vrede. En dat zal je helpen om de groeiende waarheid te kennen. En elke valse informatie te ontmaskeren op het moment dat het op je afkomt. Net als Jezus. Dat is een hoog ideaal. En dan zijn we misschien nog lang niet. En misschien komen we er niet op zijn niveau van kennis van de waarheid. Maar we kunnen groeien als we ons richten op alles wat zuiver en goed is. Als we ons richten op dat koninkrijk van de Vader. Amen.